Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek, delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander en wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
Welkom bij aflevering 40, de aflevering waarin we gaan stilstaan bij grenzen en autisme. En daarmee bedoelen we eigenlijk grenzen van twee kanten, want we hebben het dan over de grenzen die jij zelf aangeeft, je eigen grenzen die je aangeeft aan een ander, maar ook de grenzen die je stelt naar je kind toe om de grenzen van de wereld duidelijk te maken.
Ja, of als leerkracht naar je leerlingen toe, als docent naar je leerlingen toe.
Ja, of als hulpverlener begeleider, dat kan natuurlijk ook.
Yes. Ja. Nou, we hebben even opgezocht wat officieel gezien de definitie van grenzen is, zodat we het ook echt over het juiste hebben. En hebben daarbij gevonden dat het woord grenzen betekent de fysieke, emotionele, mentale en relationele limieten die een persoon stelt om zijn of haar eigen welzijn te beschermen en om duidelijk te maken wat wel en niet acceptabel is in de interactie met anderen. Ze geven in zekere zin aan waar jouw persoonlijke ruimte, behoeften en waarden beginnen en waar die van de ander eindigen.
Ja, mooi. Dus wat er dan tussen jou en die ander zit, daar zit letterlijk dan een grens.
Ja.
En je geeft aan tot waar kan het gaan en waar stopt het dan ook. Ja, het doel van een grens stellen is eigenlijk altijd het belang van welzijn van jezelf. Het goed voelen zelf. En ook het belang in de relatie, het hebben van een gezonde relatie. En daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Als we eerst nog heel eventjes kijken naar de opties van grenzen. We noemden ze net al kort. Maar dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het gaat over fysieke grenzen. Denk aan, kom niet te dicht in mijn ruimte. Soms voelt het alsof iemand net iets te dichtbij staat. Ken je dat? Dat kan heel vervelend zijn. Dan is het fijn als je aan kan geven. Oké, wacht even. Ik doe even een stapje terug, want je komt te dichtbij. Dat is een grens.
Ja, het is ook bijvoorbeeld grens. En daar hebben we het wel vaker over gehad met meerdere gasten. Waar je tijd aan besteedt wanneer je nee zegt. En in één lijn daarmee ook neem je dan genoeg rust voor jezelf. Dus je eigen grenzen, maar ook iemands anders grens weer in relaties van bijvoorbeeld activiteiten ondernemen. Nou, daar hebben we het ook wel vaak over gehad.
Ja, en emotionele grenzen kan je ook aan denken. Dus dat gaat eigenlijk over hoe je emoties uit, maar ook ermee omgaat en hoe een ander daar weer mee omgaat. En mentale grenzen lijken daar ook wel op. Dat gaat meer over het mening mogen geven. Maar tot hoever gaat dat? Daar zit ook een grens in. Ook nog grenzen over materie bijvoorbeeld, die bestaan er ook. In hoeverre zijn jouw spullen van jou en mogen anderen daar aankomen of mogen ze het lenen? Of zeg je van nou hier niet, hier ligt dan weer een grens. Ja, en dan heb je ook nog relatiegrenzen.
Ja, dus verwachtingen naar elkaar toe, bepaalde mate van afhankelijkheid of juist onafhankelijkheid en respect. En bij relaties, in die zin van het woord romantische relaties, komt natuurlijk ook de seksuele relatie om de hoek kijken en de grenzen daar weer binnen. Dan hebben we het over consent geven, bijvoorbeeld.
Ja, dat is veel in het nieuws, hè? Er zijn nieuwe wetgevingen voor hoe we dat doen en hoe we daar nog meer beschermd in kunnen worden door de wet. Ja. Ontzettend breed dus, welke grenzen er allemaal zijn. En daarom ook zo'n ontzettend belangrijk onderdeel. En extra lastig bij autisme. Want wat kan je dan tegenkomen als je autisme hebt? Nou, het eerste waar ik aan denk is dat grenzen duidelijkheid geven. Een grens geeft aan tot hier en niet verder. Dus dat betekent dat het een kader aangeeft. Op het moment dat we een grens stellen over iets naar een kind, bijvoorbeeld wat mag of wat niet mag, dan maak je het dus duidelijk. Dus een grens kan heel fijn zijn.
Geeft duidelijkheid en voorspelbaarheid, ja. En waar ik ook meteen aan moet denken, is dat wat natuurlijk veel mensen wel weten, is dat je bij autisme vaak kan zien dat inleven in de ander moeilijker is. En dat betekent dus ook dat als jij meer moeite hebt met inleven in de ander, dat je ook meer moeite hebt om af te stemmen op iemands anders grens. Vooral als die niet heel duidelijk wordt gemaakt. Maar andersom zien we net zo goed heel erg veel. Als je weinig eigen ik hebt, dus niet zo goed weet wat jij wil en wat jij fijn vindt, ja, dan kun je daar natuurlijk ook geen goede grens voor aangeven.
Nee. Ik kan er wel even twee voorbeelden van noemen. Want die eerste doet me gelijk denken aan een collega die ik echt net hier tegenkom. En die is zijn verhaal aan het vertellen. En dat vertelt hij heel graag. Hij heeft iets meegemaakt dit weekend waar hij heel enthousiast over is. En die, ik heb het hem al vandaag aan 3 collega's horen vertellen. En al zijn collega's kunnen heel goed afstemmen. Die kunnen heel goed luisteren. Dat doen ze heel fijn. Maar tegelijkertijd zie ik soms dat ze dan weer verder willen. Ik zie dat ze dan eigenlijk naar een andere taak willen. Dus dan vertel ik deze collega. Je mag ook even vragen hoe het met hun is. En kijk eens, als ze dit doen, dan eigenlijk geven ze aan, nu is die klaar. Ja,
ja.
En wat, ja, sorry.
Ja, zo lopen leerkrachten er vaak tegenaan, vooral van jonge kinderen, dat als ze dan een kring doen na de vakantie, dat die kring dan 2 uur duurt. Wat ze zelf ook niet willen. Omdat jonge kinderen ook nog niet zo heel goed aanvoelen, vaak ook nog minder tijdsbesef. En dat kun je overigens ook bij autisme zien op latere leeftijd. Dus die weten dan niet zo goed hoe lang of waarover ze precies mogen vertellen. Dus die beginnen gewoon en die houden niet meer op. Ik heb het hier echt vorige week nog met een leerkracht over gehad. En stiekem ga ik dan even naar aanpak toe. Maar de tip die ik altijd geef is, laat ouders een foto van de vakantie opsturen. En zeg dan, je mag alleen iets vertellen over die foto. Dan heb je dus een kader.
Ja, mooi. Maak je het heel concreter. Ja, ja. Ja, en de andere kant is dus dat je juist niet je uitspreekt. Niet je grenzen aangeeft. Niet vertelt wat jij wil. En dat is ook een hele lastige, want eigenlijk als je dat niet doet, dan kan de omgeving niet op jou afstemmen. Want ja, dan moet er ergens iets, hoe ver kan ik gaan bij jou? Wat kan ik van jou verwachten? Dus eigenlijk ontneem je de ander om ook jou te geven, om ook met jou rekening te houden.
Ja, en we gaan zo verder kijken natuurlijk naar de oorzaken hiervan. Maar je hebt wel 2 verschillende redenen waarom het kan gebeuren dat iemand geen grens aangeeft. Hè? Het kan dus zijn, zoals ik net zei, dat je gewoon het zelf niet weet. Op dat moment dat daar blijkbaar jouw grens ligt, omdat je gewoon niet zo goed weet wat je wel zou willen of niet zou willen. Maar het kan ook zijn dat pas als je uit de situatie bent, je dan pas echt rustig kan voelen en dan pas ervaart. Dus dan zit het in die informatieverwerking die wat anders loopt of trager loopt. Waardoor je pas nadat je de kans hebt gehad om een grens aan te geven, dan pas realiseert, wacht even, dit was een grens. En dan kun je het misschien nog wel herstellen, maar misschien ook weer niet. Dus daar zitten wel, zijn 2 grote verschillen. Of je weet überhaupt niet waar je grens ligt, of je ervaart pas te laat dat daar een grens lag.
Ja, zeker. Ja, en dat is als je het hebt over het grenzen stellen vanuit jezelf. Maar we zeiden het al, we gaan het vanuit 2 kanten belichten. En de andere kant is echt de opvoederskant. Hè, de rol die leerkrachten en begeleiders ook hebben. En daarin zie je dat als je een grens stelt naar een kind met autisme, we zeiden dat is dus heel belangrijk, want daarmee geef je de kaders. Maar wat je wel eens ziet, nou wel is, meer dan eens, en dat is ook best wel heel logisch, is als een kind autisme heeft en jij bent niet bekend met autisme, dan is het zoeken naar hoe af te stemmen. En als je dan uiteindelijk, als het slecht gaat, wat ga je dan doen? Dan ga je dichterbij. Je gaat omarmen, je gaat zorgen voor je kind. Dus wat, je gaat afstemmen, je gaat aansluiten, je gaat horen, je gaat ontvangen. En je gaat op die manier alleen maar geven en zoeken naar hoe kan ik het leven voor jou leefbaar maken. Logischerwijs is daarvan een consequentie dat je eigenlijk die grenzen wat meer laat zitten en wat meer gaat aansluiten. Want dat zijn eigenlijk 2 kanten van de weegschaal eigenlijk. Ik zit hier een weegschaal na te doen, merk ik. Maar dat is het. Het is aan de ene kant het aansluiten en het geven. En aan de andere kant, hup, de grens. En hier is die. En daarom zien we wel best wel regelmatig gebeuren dat op een gegeven moment die grenzen kwijt zijn. En daarmee ook het gezag wat kwijtraakt.
Dit geldt voor heel veel thuiszitters. Kinderen en jongeren die niet naar school gaan. Daarbij is dit heel vaak gebeurd. En dat is niet dat iemand ooit de beslissing heeft genomen, weet je wat, we gaan dit doen. Dat ontstaat omdat er inderdaad dingen niet lukken. En dan gaan we aansluiten.
En dat moet, hè? Die moet is heel belangrijk.
Ja, het is essentieel. En tegelijkertijd als je het dan dus te lang doet, dat is wat jij net omschrijft, dan merk je dus dat de grenzen steeds inderdaad een stukje worden verschoven en verschoven. En dat gaat dan van, nou, dan ga je dagdelen naar school, of dan kom je nog een uurtje, of dan doe je alleen dit. En op een gegeven moment eindigt dat in niet meer naar school komen.
Nee, die balans die raakt zoek en die raakt, en tijdelijk kan dat. Tijdelijk kan die balans de een of de andere kant op moeten gaan. Maar op een gegeven moment moet die weer rechtgetrokken worden. En op een gegeven moment moeten die grenzen erbij komen. Doe je dat niet, dan gaat je relatie verslechteren. Want eigenlijk heeft het kind dan alweer grenzen nodig. Maar jij blijft in de aansluitmodus, je blijft in de zorgmodus vanuit alle liefde.
Ja.
Deze ouders hoor ik dan ook altijd zeggen, oh, het gaat zo kriebelen bij me. Ik raak gefrustreerd en geïrriteerd van me. Dan denk ik, oh, doe nou normaal. En dan is dit vaak aan de hand. Dan ligt deze er vaak onder.
En wat je ook kunt zien, want nu hebben we het inderdaad over dat de grenzen vervagen doordat er te veel aangesloten wordt. Maar je kunt ook hebben dat mensen met autisme zelf, of kinderen, zelf de grenzen heel erg gaan opzoeken. En dan ook echt de kiertjes opzoeken van hoe lukt het me dan nog wel? En ik merk altijd dat als ik bijvoorbeeld mensen in de cursus heb, dat ze dit het meest lastige gedrag vinden. Ja. Want daar komt dan vaak ook de opmerking om de hoek met, ja, hij doet het erom of hij doet het expres. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt...
Hij haalt het bloed onder mijn nagels van.
Ja, en wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat iemand dus eigenlijk al zo weinig grenzen heeft of zich zo onveilig voelt, dat ze dan dus zelf die veiligheid gaan opzoeken door te kijken, maar waar ligt die grens dan wel? Ja. En zo had ik een docent vorige week nog, en die vertelde over een tiener die was op zijn 16e volgens mij van school gewisseld, ging daar naar het VSO toe, dus nieuwe school op je 16e. Nou ja, je wisselt niet zomaar op je 16e van school. Plus hij kwam op het VSO, ik weet ook niet of hij van regulier afkwam. Maar goed, dat zegt al iets over dat het tot nu toe niet heel lekker liep natuurlijk. En die vroeg in het eerste gesprek wat ze op school hadden, ging die, en dat waren de woorden van de docent, eisen stellen.
Oh ja.
Dus hij wilde per se, nou, een van die eisen waar we het uiteindelijk over hebben gehad, was bijvoorbeeld dat hij per se tijdens de les, tijdens het werken, oordopjes in wilde met muziek. En die docent was vrij verbolgen over het feit dat, ja, hij komt al binnen en hij stelt al eisen. En die heb ik het ook omgedraaid. Ik zei, maar jongens, wat zegt ons dat? Als zo'n jongen van 16 op dag 1 binnenloopt en eist.
En waarom voelde het als eisen?
Omdat hij zei, dit is hoe ik het wil. Of dit is, ik weet niet precies wat hij zei. Ja. Natuurlijk, ik was er niet bij.
Ja, zijn woorden waren waarschijnlijk wat stellig.
Het was geen vraag, nee, in ieder geval. Gewoon, ja. En ja, dus maakte
niet heel
zij,
tactisch.
En zij vond, als docent vond, dat dat dus de grens overging.
Ja.
Dat je dat zo op tafel legt op je allereerste schooldag. En daarom denk ik dat het voor haar voelde als eisen. Ja. Terwijl, we hebben daarna met elkaar natuurlijk over gehad en besproken. En dan kom je daar uiteindelijk toch wel op. Ja, die jongen die is gewoon zo onveilig, die gaat nu zijn eigen kaders neerzetten, zolang die van jullie de kaders nog niet krijgt.
Nee, en dit is met de bril, de autibril op, met de kennis van autisme, begrijp je dat als dit gebeurt, dat daaronder ligt, oké, help me alsjeblieft, want ik heb echt die duidelijke kaders nodig, ik heb die grenzen nodig, ik heb houvast nodig. Dat is eigenlijk de vraag.
Ja.
Ja. En dan ken ik ook heel wat kinderen die bij de minste of geringste grens die je stelt in de stress raken.
Ja, want nu lijkt het natuurlijk alsof we helemaal pro-grenzen zijn en denken, oh, ja, we zijn ook pro-grenzen stellen, want dat is duidelijk. Maar nu lijkt het alsof wij zeggen, ja, stel gewoon een grens en dan voorkom je heel veel ellende.
En dan is het
maar,
heel duidelijk.
Ja, dan klaar. Is heel duidelijk, klaar. Nee. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus het is goed dat je dat zegt.
Ja, was het maar zo makkelijk. We zeggen al die weegschaal, hè. We zeggen al balans en daarin zit ook het maatwerk. En tegelijkertijd, het ene kind gaat wat makkelijker op. Die gaat wat makkelijker op grenzen en duidelijkheid. En als je dat maar geeft, dan werkt het. En bij de andere is dat moeizamer. Maar er zijn ook kinderen die echt kapot gaan hierop, omdat ze zeggen, ik wil zelf bepalen. En wat wij daar vaak zien, is dat in basis de wereld zo onvoorspelbaar is of is geweest. Het kan ook van lange tijd terug zijn, maar dat dit nog de nasleep is. Dat daarom die kinderen hebben bedacht, weet je wat ik doe? De wereld is onvoorspelbaar, mensen om mij heen geven de duidelijkheid niet. Ik ga het zelf creëren. En dat betekent dat mij niet wordt verteld wat ik ga doen, ik bepaal. En die zit daaronder. En ook dit gedrag kan het bloed onder je nagels vandaan halen. Ook dit gedrag kan namelijk voelen dat er over jouw grens wordt gegaan. Dat er niet met jouw rekening wordt gehouden. En ja, zo hoort dat toch niet? Zo'n kind hoort niet te bepalen. Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd, wat ligt hieronder? Welke vraag heeft dit kind eigenlijk? Dat is die duidelijkheid en voorspelbaarheid. En dan gaan we weer naar dat dansen toe en dat afstemmen toe. En naar het zoeken, hoe kunnen we balans krijgen?
Het lijkt een beetje op het voorbeeld wat ik net zei, hè, van de oordopjes.
Ja,
al binnenkomen lopen met een zo wil ik het graag.
Zo wil ik het, ja.
Ja. Ja, en wat zit daar nou onder bij deze doelgroep, waardoor dat grenzen stellen, grenzen aangeven, rekening houden met grenzen nog er zoveel moeilijker is? Eentje heb ik natuurlijk al genoemd. Dat is minder eigen ik hebben. Minder referentiekader over jezelf hebben ingevuld. Dus wat wil ik graag? Wat vind ik? Wat vind ik prettig? Wat vind ik vervelend? Wat vind ik lekker? Wat vind ik niet lekker? Ja, heel concreet, op het moment dat jij niet weet dat je koffie eigenlijk niet zo lekker vindt, en er wordt bij jou op de groep gewoon iedere dag koffie gedronken, dan drink jij dus gewoon je koffie. En dan doe je er misschien een half uur of drie kwartier over, en dan hoor je de hele tijd, ja, zo word je er ook niet lekkerder op. Maar zolang jij dat niet weet, ploeter je daar dus doorheen dan 5 dagen in de week, iedere dag.
Ja, echt een prachtig voorbeeld, want dit gebeurt vaker dan je denkt.
Nou, daarom zeg ik het ook.
Ja, je hebt je vast genoeg filmpjes van gezien in de cursus. Ja, dus het begint bij weten, wat wil ik eigenlijk en tot hoever mag iemand komen? En ik noemde net al het voorbeeld van het fysieke stukje. Maar dit gaat dus ook over aan jouw mening komen.
Ja.
Nou, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar relaties en naar het seksuele stukje, waar ligt jouw grens? Hoe ver wil jij gaan? Eigenlijk heb ik met meerdere pubers, en dat vind ik zo'n lekkere regel, dat je afspreekt, als jij het van tevoren niet hebt bedacht dat jij dit wil, dan ga je het niet doen. Dan is jouw antwoord dus nee. Jouw antwoord is dus grens. Handig om ook te bespreken hoe je dat kan doen. En dan ga je thuis bedenken, had ik dit gewild of niet? Wil je het wel? En is dit een goede gozer of een goede dame, dan komt er een nieuwe kans. Dan komt er een nieuwe mogelijkheid. En heb je het dan van tevoren bedacht.
Ja.
Dit soort regels kunnen je heel erg helpen op zo'n moment om dan echt te kiezen wat jij wil en wat binnen jouw grenzen ligt.
En voor sommigen is dat nog zwart-witter, hè? Want ik ken ook een cliënt hier die een jong meisje, die met iedereen die maar wilde naar bed ging. Gewoon omdat zij dacht, ja, dat hoort erbij, want het wordt mij gevraagd. Ja. Dus dan zal het wel een logische vraag zijn. Dus dan zeg ik ook maar ja. Totdat daarvan dus op een gegeven moment ook gewoon werd afgesproken. Je moet minimaal, ja, wat is het? 30 keer met iemand hebben afgesproken voordat je met iemand naar bed gaat. En dan wordt hij heel zwart-wit en heel erg ingevuld. Maar voor sommigen is dat nog overzichtelijker en duidelijker dan de optie die jij net gaf. Ja,
deze 30 keer bepaal je natuurlijk in samenspraak. Hè? Want jij noemt nu 30 keer.
En kan ook 10 of 100 keer zijn.
Ja, en nog een ander zegt, ja, eerst trouwen. Je gaat maar met 1 iemand naar bed. Dan mag ook welke normen waarden jij hebt passen bij jou.
Precies.
En op die manier. En ik bedoel jou, bedoel ik dan uiteindelijk de persoon die waar het om gaat.
Ja.
Het moeten van die personen normen en waarden zijn. Ja.
En dat merk je eigenlijk sowieso wel. Even in het algemeen dat ik denk heel veel van deze aanpak van wat we deze aflevering bespreken heel erg samengaat met normen en waarden. Dus ik denk dat onze belangrijke opmerking bij de start misschien nogal extra van toepassing is op deze aflevering om die reden.
Ja, want het gaat over jouw persoonlijke ruimte, je persoonlijke behoeften, je persoonlijke waarden. Dus het gaat echt om jouw stukje. En daarom beginnen we ook als we zeggen, wat is nou de oorzaak van dat dit zo lastig is? Nou, die oorzaak ligt in het persoonlijke stukje van jezelf niet automatisch kennen. Want dat is wat er bij autisme aan de hand is. Waar iemand anders door impliciete gebeurtenissen, dus er gebeurt iets, je drinkt een kop koffie en je denkt, ik voel dat in mijn lichaam dat die koffie vies is. Daardoor weet je, ik vind koffie vies. Ja. En bij autisme gaat dit dus niet altijd automatisch vanzelf dat het aan elkaar geplakt wordt. En dan kan die koffie heel lang duren. Maar dan kan het ook zijn dat iemand op je afkomt en zegt, wil je seks? En dat je denkt, oké. Terwijl ik helemaal niet weet, wil ik seks? Wil ik dat doen? Wil mijn lijf dat? Wat is dat dan? En wat gaat er dan gebeuren? En is dat wat ik wil, waar ik zin in heb?
Ja, wat je nu omschrijft is dus niet alleen dat stukje ik, maar daar zit dus ook die gefragmenteerde informatieverwerking, waardoor informatie gewoon niet altijd op hetzelfde moment bij elkaar gepuzzeld wordt. Dus dan kun je hebben dat je lijf misschien wel een bepaalde sensatie heeft, maar dat jouw hoofd nog helemaal niet begrijpt wat er aan de hand is. Of dat dat signaal van je lijf helemaal niet of veel later pas binnenkomt. En dan krijg je ook wat we er straks noemden, dat je soms de grens pas later voelt. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin met autisme die hele lange tijd op haar werk had, dat ze dan een gesprek had en dan dat gesprek zelf vooral heel verdrietig werd. En dan thuis heel boos, vooral op zichzelf, omdat ze dacht, waarom heb ik niet gewoon dit gezegd? Waarom heb ik niet, en dat ging dan altijd over een eigen grens. En dan zei ze, ik ben gewoon niet voor mezelf opgekomen. En waarom lukt mij dat niet? Maar dat was echt omdat ze vaak zo overdonderd werd in dat gesprek met die informatie.
Ja.
Dat het haar gewoon een paar uur kostte om te bedenken wat ze er eigenlijk van vond. En als ze wist wat ze ervan vond, dan kon ze ook bedenken hoe voor zichzelf op te komen. Maar dat lukte dan nooit al in het gesprek.
Nee. Ik sprak Lieke net, collega hier. En er gebeurt veel met collega's hier vandaag. Ik zei, mag ik het voorbeeld even noemen waar we het over hebben gehad? Ja, zegt ze, natuurlijk mag dat. Want ze wist dat we deze aflevering gingen opnemen. En wat er gebeurt was, ze heeft een vriend. En die vriend is heel duidelijk voor haar, dat is een vriend. Punt. En daar in contact merkt ze elke keer dat hij net iets meer wil. En zij geeft heel duidelijk aan, het is vriendschap en daarmee is het klaar. Dat doet ze superknap, dat weet ze heel goed. Ze weet, dit past niet bij mij als meer, dit is gewoon vriendschappelijk. Maar tegelijkertijd zei ze, ja, vrienden maken is best wel heel ingewikkeld. En mijn ervaring is dat iedereen zo slecht luistert. En dit is iemand die kan wel naar mij luisteren. Die kan wel mijn verhalen ook horen. En daar zijn er weinig van. Want heel veel vriendinnen praten over zichzelf. Dat zei ze letterlijk. Ze zegt aan het einde is het één keer. Hoe is het dan met jou? En dan ja, oké. En dan is het afgelopen. Dan zijn ze weg. Dus ze zegt, dit heb ik aan hem. En tegelijkertijd was het nu weer gebeurd. Dat hij weer uiteindelijk net iets meer wou. En dat hij weer zei, nou hij had een vraag, hij had een opvoedvraag. En Lieke is ook ervaringsdeskundige, dus die denkt wel eens mee. Maar ze had nu gezegd, ik heb nu geen tijd. Ik kan nu niet met je meedenken. Ja, kan je dan even bellen? Ja, kan even alleen bellen over hoe is het? Maar niet over die vraag, want dat gaat te ver nu. En uiteindelijk waren ze bellen. En toen was het, hoe is het van twee kanten? En toen kwam toch de vraag over zijn zoon, dochter, wat er gebeurde. En of ze mee kon denken. Ze zegt, ik heb hem er gewoon opgehangen.
Dit gaat over grenzen aangeven.
Maar ja. Dit gaat dan ook dus over wat verwacht ik van vrienden. Hoe ver mag dit gaan en hoe ver wil ik daarin meegaan?
Ja. Ja, dus als je het hebt over oorzaken van het grenzen aangeven. Oorzaken van het grenzen aangeven. Dan is het dus dat je merkt door die gefragmenteerde informatieverwerking. Dat de informatie vaak niet tegelijk of pas later aankomt. Van wat er nou eigenlijk gebeurt. En dan vooral ook de koppeling tussen hoofd en lijf. Weinig of geen eigen ik hebben en daardoor gewoon überhaupt niet goed weten wat vind ik, wat wil ik, wat kan ik. Daardoor ook weer het moeilijk vinden om te bedenken, nou zelfs al weet ik wat ik ervan vind, hoe geef ik dat dan aan?
Ja.
Dus dan hebben we het meer over het sociale kader. En we hebben het natuurlijk al gehad ook over, en dat is ook een oorzaak, dat ouders, begeleiders, leerkrachten, docenten zelf te weinig grenzen stellen. En dat is vaak niet omdat ze dat niet willen of niet kunnen. Maar zoals je al heel terecht zei, omdat je wil. Hè? Je wil zorgen voor en je gaat aansluiten. En soms doen we dat te lang op een bepaald punt.
Ja. En dan wordt het grenzen stellen ook lastiger. Want ja. Als je grenzen stelt, ga je ook het conflict aan. Nou, niet conflict, sorry. De confrontatie ga je aan.
Ja.
En dat kan uiteindelijk een conflict worden. En om die confrontatie aan te gaan, heb je de autocommunicatie nodig om goed af te kunnen stemmen. Heb je dat nog niet zo in de vingers, dan kan het als ouders gewoon hartstikke spannend zijn.
Ja.
En nu zeg ik weer ouders, maar dit geldt weer ook heel erg voor leerkrachten en voor hulpverlenersbegeleiders.
Het is vaak punthoofden vermijden, hè? Om het even heel concreet te maken.
Ja.
Want dat is vaak de consequentie. Als je dan toch die grens stelt, zeker als die nieuw is of als die al lang even niet aan de orde is geweest, dan is dat vaak het resultaat. En dat willen mensen natuurlijk liefst uit de weg gaan.
Ja, maar dit is wel korte termijn, lange termijn. Want op korte termijn is dat inderdaad wat je doet. Op lange termijn zijn die grenzen nodig. Want die kaders zijn nodig om het leven te leren leven.
Ja. Nou ja, dus het mogen duidelijk zijn in de aanpak dat we iets willen met grenzen. Maar laten we maar wel even concretiseren. Het eerste waar ik overigens wel meteen aan moet denken, omdat we het daar nu al een paar keer over hebben gehad. Dus die wil ik er meteen even ingooien. We zeiden net over dat grenzen vaak, ook als je mensen grenzen aanleert, dat dat heel erg samengaat met normen en waarden. En dat dat moet gaan over de normen en waarden van die persoon. En tegelijkertijd schuilt daar dan het gevaar in, dat als je dat niet helemaal zeker weet, dat ik vaak merk dat zeker professionals er dan van afblijven. Want wie ben ik om te zeggen dat jij pas seks mag hebben met iemand die je 30 keer hebt ontmoet? Of dat je moet wachten tot het huwelijk, of dat het na 10 keer... Wie ben ik om daar dan iets van te vinden?
Ja, logisch.
Is super logisch. En dan is vaak de conclusie, dan doe ik dat dus maar niet. Uit een soort van ja angst natuurlijk dat je het dus verkeerd invult voor de ander. Nou ja, het mogen inmiddels duidelijk zijn dat grenzen heel veel duidelijkheid en voorspelbaarheid geven. Dus soms is het dan toch goed om het wel te doen op basis van de informatie die je hebt. Je gaat natuurlijk navragen, je gaat overleggen, je vraagt het aan de persoon met autisme, je vraagt het desnoods aan de ouders, aan de omgeving. Nou, maar net met wie je op dat moment samenwerkt en wie daar informatie over kan geven.
Ja.
Dan maak je gewoon een zo goed mogelijke inschatting.
Ja,
dat uiteindelijk die duidelijkheid en voorspelbaarheid, daardoor kun je het leven leven.
Ja, hierin zit echt het verschil tussen normale opvoeding en opvoeding bij autisme. Dit is echt het verschil. Het wordt ons wel eens gevraagd, hè, want wij in deze podcast hebben we het vaak over, oh, dit herkennen wij ook. Of, en we noemen niet altijd, is het dan autisme of niet? En dat komt omdat heel veel ook voor ons allemaal geldt. En tegelijkertijd zijn er wel degelijk echt verschillen in hoe je dit doet. En dit is er één. Want dit maakt, als jij het niet expliciet zegt, als jij het niet gaat noemen en niet een basis legt voor de grens, dan heeft iemand met autisme niks om op verder te bouwen. Dus jij hebt die eerste basis te leggen. En ja, als je op een groep staat en je hebt 30 begeleiders op die groep, die allemaal wisselende diensten draaien, jullie hebben allemaal ook andere normen en waarden. En je kan niet op je eigen varen, punt. Dat jij vindt dat er 's ochtends vroeg brood gegeten moet worden voordat de deur uitgegaan wordt, dat is een grens stellen. Maar wie ben jij om die grens te bepalen? Dus hoe doe je dat op de groep? Dat heb je samen te overleggen. Maar zeker als het gaat om, kijk, als het om kleine kinderen gaat, is het nog weer anders dan het over jongeren en pubers gaat. Ja.
Ja, en het woord expliciet is echt een hele belangrijke die je zei. Het gaat er vooral om dat we het echt expliciet en concreet maken. En niet daarin dus te veel op gevoel aanspreken als dat juist is wat iemand moeilijk vindt. Ja.
Ja, en daarom zijn grenzen stellen ook echt een belangrijk deel van Geef me de vijf. Ja.
Nou, dan verder in de aanpak. Nu ik dat even uit de weg heb van het normen- en waardestukje.
Ja.
Ja, hoe doen we dit? Hoe je een grens stelt, is eigenlijk zoals we zoveel mogelijk doen. Namelijk duidelijk op de vijf en uit die communicatie inzetten. Dus het vooral ook gewoon heel concreet maken en in de wel. Die is daarin heel belangrijk.
Ja, je kan pas een grens stellen en je kan pas verwachten dat die ook dat er naar geluisterd wordt als het ook duidelijk op de vijf is. Dus je moet wel checken, weet die persoon hoe dat moet?
Ja.
Ja, en soms ook weet hij waarom het moet. Is ook de reden duidelijk.
Ja, als jij bijvoorbeeld afspreekt met je kind dat hij aankomende woensdagmiddag niet kan afspreken met een vriendje, maar jouw kind weet helemaal niet hoe die moet zeggen nee, ik kan niet vanmiddag. Dan heb je dus kans dat ze knikken en dat het dan toch afgesproken wordt. Terwijl het kind heel goed wist dat het niet de bedoeling was, maar gewoon niet wist hoe die het moest aanpakken.
Ja, en niet mogen afspreken is er niet. Terwijl als je zegt woensdagmiddag gaan we dat doen, dan kan die er een plaatje van maken. Dan heb je er wel en dan is die weer concreet.
Precies. Dus concreet en in de wel.
Ja.
Bij, als we het dan nu toch even hebben over van ouder naar kind. Bij hele jonge kinderen betekent dat dus ook dat als kinderen aan je kaarsenstandaard zitten op de salontafel, dat je benoemt waar ze wel mee mogen spelen. Of laptops zijn bijvoorbeeld heel leuk, want daar kun je natuurlijk op tikken. En dat doen papa en mama ook. Dus je kunt zeggen, deze laptop is van mama. Jij mag met de, nou, ander speelgoed spelen. En ik zeg nu ander speelgoed, maar dat wil je concreet maken. Ja. Jij gaat met de autootjes spelen.
Ja, eigenlijk is nee bij een klein kindje, is eigenlijk op het moment dat je jezelf dat hoort zeggen, denk je, oh wacht even, ik moet hem omschakelen. Wat mag die wel doen? Welk gedrag mag wel of hoe wel? Bijvoorbeeld een kindje wat de baby aait en de baby nog wat hardhandig aait. Nou, wat doen we dan met z'n allen? Dan pakken we dat handje en zeggen we, doe maar aai. En dan laat je dus er wel, laat je zien, laat je voelen en ervaren. Ja. En ook dit is grenzen stellen. Want ook dit is zeggen, ja, tuurlijk mag je die baby niet zo aaien, want je doet de baby pijn.
Ja.
Of je maakt de laptop kapot. Of je ramp met je autootje te hard op de tafel en dan komen krassen op de tafel. Dat zijn allemaal al de eerste grenzen die we stellen.
En daar een moeilijker voorbeeld van. Op het moment dat je bijvoorbeeld een peuters hebben allemaal wel zo'n moment waarop ze bijvoorbeeld gaan slaan. Je papa of mama slaan of krabben of knijpen. En dan zit je natuurlijk denk, ja, welke wel moet ik daarvoor hebben? Daar kun je natuurlijk aaien van maken. Maar je blijft wel altijd kijken wat de reden is dat zo'n kind op dat moment slaat, krabt, knijpt. En vaak is dat omdat ze je iets willen vertellen, maar daar bijvoorbeeld de woorden nog niet voor hebben. Of de woorden wel hebben, maar dit gaat sneller. En dan is een wel bijvoorbeeld, hey, je mag mama vertellen of je mag je woordjes gebruiken. Of als je denkt, ja, maar dat kan jij nog niet, dat jij het invult. Volgens mij wil jij mij vertellen dat je klaar bent met eten.
Ja, en dan ondertitelen.
Ja, dan ga je dus ondertitelen. Want ik snap dat mensen daarvan zeggen, ja, maar ik ga dan toch gewoon zeggen niet slaan. Omdat je daar, wat is daar de wel dan van? Maar vaak ga je dan dus even nadenken. Wat is de reden dat dit nu de reactie is?
Ja, dit gedrag is niet handig. Oké, wat wil eigenlijk dit kind mij duidelijk maken? Dan ga ik daar een handige reactie bij bedenken. Dus inderdaad, dan hoeft slaan niet opeens aaien te worden. Want
nee,
die klopt
want
dan
soms,
helemaal
nee,
niet.
Soms, nee, of heel vaak eigenlijk klopt hij niet.
Nee.
Dus we gaan wel altijd kijken naar inderdaad de kloppende wel in een scenario.
Ja.
Nou, dat is even over peuters. Maar dan, bij iets oudere kinderen?
Ja, weet je welke zinnetjes handig zijn? Die hebben we ook echt wel vaker genoemd, want die gebruiken we zoveel. Dat is om echt de normen en waarden samen te gaan bouwen, zeggen we heel vaak, oh ja, maar zo doen wij dat niet. Wij doen altijd. Of een andere versie is, ja, maar dat past helemaal niet bij jou. Bij jou past heel erg. Jij doet altijd. Ja, maar jij bent een kind wat altijd heel erg. Ja, op deze manier met deze zinnetjes. Ja, ik zal even wat concretere voorbeelden pakken. ja, die ik net bijvoorbeeld zei, dat je zegt van wij zeggen nooit in één keer ja. Of dat past helemaal niet bij jou als een jongen jou wil zoenen om dat direct te doen. Bij jou past dat jij gewoon nee zegt, dat jij eerst er eens over na gaat denken. Zo doe jij dat. Terwijl je dat van het kind nog niet weet, maar zo bouw je wel een stukje. Oh, zo doe ik dat. Oké, oh ja, dat hoort bij mij. Dat is zoals wij dat doen.
Ja, en je observeert natuurlijk heel veel, hè. Ik wil niet zeggen dat dat bewust is, maar je ziet natuurlijk mensen heel veel, of nou je kinderen of leerlingen of cliënten zijn. Dus het is echt niet dat je uit het luchtledige even iets bedenkt.
Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar als we een verhaal krijgen over school en dan wordt iemand gepest en daar worden propjes naar gegooid, dan is wat ik zeg vervolgens, nou echt, doen ze dat? Oeh, ja, dat zouden wij echt nooit doen. Dat zou ik hier pakken. Hier zou ik zeggen, dat zou jij nooit doen. Ja. Doe je dit ook? Ken je dit? Doe je dit met jouw leerlingen? Op deze manier? Of is die dan echt toch wel anders in het onderwijs? Dan dat je in een thuissituatie zit of in een begeleidingssituatie?
Ja, jawel. Dat kan wel.
Deze school pesten wij niet.
Ja, alleen waar ik wel altijd een beetje mee oppas. Maar dat komt ook. Ik heb de latere jaren natuurlijk echt alleen maar met kinderen met autisme gewerkt. En als ik dan bijvoorbeeld basisschoolleeftijd pakte, dan had ik wel de bovenbouwers. En dan zou ik dat bijvoorbeeld wel kunnen zeggen. Maar dat klopte dan niet, dat statement. Oh ja. Want dan had ik een kind in de klas die dacht, nou, ik ben gisteren nog gepest. Dus wat een onzin. Ja. En dan sloot ik dus gewoon niet meer aan.
En zou dan een optie zijn, dit willen wij niet? Jij wil dit niet, hij wil dit niet.
Zeker.
Dus weet je, wij gaan
wat sterker nog, op de laatste school waar ik heb lesgegeven, hadden we gouden regels. En dat waren eigenlijk schoolbrede regels. En die maakte je met je klas. Maar je stuurde natuurlijk aan op dat een beetje op hetzelfde neerkwam. En die waren mooi in de wel. Het waren ook niet te veel. Heel overzichtelijk. Ja. En daar kon je dan wel naar verwijzen. Want kijk maar, dit hebben we afgesproken begin van het jaar. Dus inderdaad, wij willen dit niet.
Ja.
Want dat hoort namelijk hierbij. Ja. Ja. Daarvan hebben we afgesproken dat wij het op deze manier willen doen. Ja. Dus ja, in zekere zin
wel. En
dat
is wel lastig en soms gebeurt er toch iets. Maar dit is de afspraak en dat is waarnaar we willen werken. En daar hoort dit gedrag bij. En dit gedrag maken we weer concreet.
Ja, voor kinderen die het heel letterlijk nemen, pas ik dus een beetje op met zo doen wij dat niet. Want als het dan een keer wel gebeurt, dan klopt het meteen niet meer. Ja, dan is willen fijn.
Ja, en het heeft alles dus te maken weer met dat ik bouw. En dat is logisch, want de onderliggende... Ja, de start is wat wil ik. Dus dat betekent dat als je gaat kijken, wat is dan de aanpak bij leren met grenzen omgaan? Ja, dat is dus ook die ik bouwen.
En om dan even terug te komen, dan komen we ook een beetje uit natuurlijk echt op de tienerleeftijd. Het voorbeeld wat ik er straks noemde van die jongen die, nou ja, eiste, aangaf dat hij graag muziek wilde hebben tijdens zelfstandig werken. Wat je daar natuurlijk mee doet, want ook al begrijp je, oké, hij zoekt grip en veiligheid. Daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met een hele klas. En dat is vaak het lastige ervan. Dat je, kijk, wat hij thuis doet tijdens huiswerk maken, hè, lekker boeiend. Maar het probleem waar docenten natuurlijk tegenaan lopen, is dat ze nog een klas vol leerlingen hebben die dan ook allemaal iets willen. En vaak worden daarom grenzen bedacht. En dan kom je een beetje op hetzelfde uit. Namelijk dat je met je docententeam gaat zitten en zeggen, ja, hoe willen wij dit? En als we uitzonderingen maken, wanneer maken we dan een uitzondering? En hoe nemen we daar de rest van de klas in mee? Of nemen we daar de rest van de klas niet in mee, omdat het ze niks aangaat? Of heeft ook echt met je normen en waarden als team te maken?
Ja.
Net zo goed op een groep als dat je in een schoolsetting werkt natuurlijk.
Ja, ik moet direct denken aan een middelbare school, waar gewoon een paar keer te laat komen is eerder op school komen om een opdracht te doen. Moet je om 8 uur op school zijn, terwijl die school om 9 uur begint. En doe je dat zo vaak, dan krijg je die straf. Mm-hmm. Eigenlijk is dat iets wat die manier van werken, die past helemaal niet bij een geef me de 5 visie, hè? Met het straffen of zo. Tegelijkertijd heb je als school een grens te bepalen. Heb je als ouders dan ook dit te accepteren, dat dit is hoe zo'n school het doet. Alleen, ik denk dan wel als school, heb je dan ook de ruimte genomen om de check te doen bij de leerling met, weet jij hoe jij op tijd moet komen?
Juist.
Of kom jij misschien niet op tijd omdat jij enorme buikpijn hebt? Omdat je gepest wordt of het veel te veel is, je overprikkeld bent. Dus liggen er andere oorzaken onder. En die moet eerst gecheckt worden voordat je zo'n grens gaat stellen. En nou ja, laat staan zo'n straftracht eraan gooit.
Ja, dus je zet die grenzen wel op die manier in. Want dat maakt het duidelijk en voorspelbaar. Ook naar de rest van de leerlingen toe. En tegelijkertijd moet je altijd kijken. Maar wat is de reden dat het zo is gelopen? Want anders blijft het. En daar zit natuurlijk wel onze visie in. Wij zeggen, ja, je kunt het wel doen, alleen het gaat niet helpen.
Nee,
want de oplossing zit hem namelijk in de oorzaken aanpakken en niet in het straffen op dat moment. Maar ja, als je met heel veel tieners te maken hebt, dan moet je bepaalde grenzen wel echt bewaken.
Ja. En de vraag is, en daar wordt hij dan zo lastig, hoeveel invloed heb je nog? Want als je bijvoorbeeld ook kijkt, hè, ze hebben een bijbaantje, ze hebben wat zakgeld en misschien krijgen ze wel kleedgeld. En uiteindelijk zie je dat geld gaat naar McDonald's toe. Weet je, ja, ik zeg niks geks, toch? Dat is wat er gebeurt. En dat,
ik heb geen tieners in huis, maar naar hoe ik het hoor, ja.
Ja, nee, nou ja, goed, de story is all the time, zeggen we dan. Dat gebeurt veelal, maar in hoeverre gebeurt dat dan? Hmm. Ja, mijn normen en waarden gebeuren bij mij thuis. Nou, ik weet niet, ik heb daar wel iets meer los in te laten. Ja. Maar tegelijkertijd, waar ligt de grens? En hoe gaan we die stellen? Ja, ook dit weer gaat bij deze leeftijdsgroep niet door te zeggen, en dit mag niet. Dan vroeg of laat, eigenlijk wat er gaat gebeuren, ze gaan het stiekem doen.
Ja.
Dat is wat er gaat gebeuren. En ik heb meer dan eens meegemaakt. Ik weet nog een cliënt en die ging geld lenen overal. Want zijn ouders controleerden de bankrekening. Dus hij ging bij vriendjes lenen. Maar uiteindelijk kwam die wel in een probleem. Want die vrienden kreeg die ruzie mee. Ja, dus dan gaan we van de regen in de drup. Dan komt van het ene probleem het andere probleem. Dus dan is het handig om het gesprek aan te gaan. En te kijken, wat heb jij nodig om dit te leren? En ook weer duidelijk te maken, waarom heb jij dit te leren? Dus dan brengen we samenhang tussen oorzaak en gevolg aan.
Ja.
Ja. Ik zeg heel veel in één, hè?
Ja, het is wel. Ik denk wel dat veel ouders van tieners of mensen die werken met die doelgroep hier wel veel mee te maken hebben. Ja, ja. Er is natuurlijk ook een grote behoefte aan autonomie.
Ja. Nou, weet je, en eigenlijk is het op die leeftijd, de basis is gelegd. Je hebt ze alles al een keer verteld. Je hebt alles al uitgelegd. Je hebt de samenhang al aangebracht. Dan is het ook een kwestie van zeggen, maar weet je, ik heb het je al verteld, dus jij weet het. Dus ik ga vertrouwen dat jij dit goed gaat doen. En gaat het niet goed, dan gaan we het gesprek aan. Dan zie ik, hé, wacht even. Dit heb ik je anders geleerd. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja.
Kan ik je ergens mee helpen? Heb je nog iets nodig van mij? En daarna, ik vertrouw je dat je de goede keuze maakt. Prima, we hebben hem weer voorbesproken. En dat is best lastig als jij een kind hebt wat heel erg leert door te ervaren en door op zijn bek te gaan. dat je dan alsnog weer moet zeggen, oké, ik heb het vertrouwen in je.
Ja.
Maar dit is wel wat heel erg nodig is. Zeker als het heel vaak misgaat. Zeker dan.
Ja.
Zeker dan is het vertrouwen wat maakt dat het toch lukt.
En wat we nog niet hebben gezegd, maar die geldt natuurlijk altijd. Hè? Lukt het niet met een praatje, maak een plaatje.
Belangrijk.
Die gaat natuurlijk altijd op. Dat als je het niet kunt verduidelijken door middel van alleen maar praten. Dat je het gaat visualiseren. En bij lager niveau bijvoorbeeld cliënten of bij kinderen, jongere kinderen zou ik dat sowieso gewoon al doen. Want dan komen we ook nog op dat je merkt dat je soms grenzen moet blijven stellen. Ja, dat kan dan dus bijvoorbeeld zijn omdat op detailniveau iedere situatie waarin die grens voorkomt toch net weer even anders is. Het kan dus ook zijn dat ze dat praat je dus op die manier niet beklijft, of dat toch nog de samenhang mist. En daar kan het visualiseren enorm bij helpen. Om de samenhang duidelijk te maken, ook om het meteen te generaliseren naar verschillende situaties. En om de belangrijke details er ook bij te pakken, die voor iemand met autisme gewoon noodzakelijk zijn.
Ja, en dan is die samenwerking met de begeleider en de persoon met autisme zo belangrijk, om dan samen te kijken, samen in gesprek te zijn. Oké, deze situatie, is dat dan weer ongeveer ergens hetzelfde als een andere? En hoe kunnen we die elke keer aan elkaar plakken? Dus oké, dit is weer dat iemand over jouw grenzen gaat in dit stukje. Dus dat betekent weer dat jij, dan moet ik weer mijn grenzen aangeven. Dan moet ik weer nee zeggen. Dan moet ik weer zeggen, dit wil ik niet.
Ja.
Dat je die elke keer weer. Ja, en daar komt echt een stukje ook, zeker bij vrouwen en bij meisjes. Maar ik denk wel bij iedereen, een stukje van het ervaren in je lichaam. Ik denk dat bij meisjes daar misschien iets makkelijker bij stilstaan. En het iets breder kunnen verwoorden. Maar als jij een grens voelt, dan voel jij dat toch. Als iemand echt over jouw grens gaat. En iemand doet iets. Nou, neem eens een situatie. Wanneer gaat iemand over jouw grens?
Als iemand blijft pushen. Dus als ik al heb gezegd dat ik iets niet wil doen. En dan toch blijft proberen op een en een tweede keer kan ik nog wel hebben, maar dat iemand nog een derde keer komt met, ja, maar wat nou als we het nou op die manier doen?
Ja, terwijl je al duidelijk een nee hebt gezegd en het echt niet wil. En wat voel je dan in je lijf? Dan voel je ergens in je lijf voel je iets. Ik zie dat ik mij gelijk mijn armen omhoog doen. Ik spat mijn armen aan mijn schouders, of mijn schouders gaan omhoog. Ik merk gelijk de spierspanning voel ik.
Ja, wat, ik denk gewoon meteen, ik word boos.
Ja, en waar in je lijf? Hoofd of buik?
Oh, allebei.
Ja, oh ja.
Maar ik krijg een beetje hetzelfde als Lieke's reactie op die vriend.
Ja. Yeah.
Dat ik dan dus de neiging heb om dan... Weet je, dan is het dus gewoon, je luistert dus gewoon niet.
Nee.
Jouw eigen behoefte vind je blijkbaar belangrijker nu dan die van mij. Want je, en dus luister je gewoon niet dat ik nu al 3 keer nee heb gezegd.
Ja, het is heel grappig. Jij bent meer een hoofdmens. Hè? Ja, jij gaat gelijk naar je gedachten.
Zeker meer een hoofdmens.
Jij gaat gelijk naar je gedachten. En ik weet...
Mijn gedachten komen eerst.
Ja, ik ben er ook wel dan net iets meer gevoel. Ik weet gelijk, dit is dus dat man-vrouw verschil. Je hebt iets meer feitelijk hoofd dan dat ik heb. Ik voel gelijk te steken op mijn borst. Die heb ik dan. Als ik dit even inbeeld, dat iemand over mijn grens gaat, dan krijg ik steken op mijn borst en mijn hoofd wordt enorm heet. Dat is wat ik krijg. En ik weet, en bij mij is het ook altijd keelpijn, die krijg ik ook, dan gebruik ik dus blijkbaar mijn stem achter. Is mijn conclusie.
Yeah.
Maar dat soort dingen, als je dat weet, en het handige daaraan, want ik ben misschien meer gevoelsmens, maar geen zweefmens of zo. Dat volgens mij echt
mag
niet.
Mag er ook zijn, maar maakt niet uit.
Nee, maar het is gewoon heel handig om dit te weten. Ja, want dan weet ik, als ik dat voel, maar ik heb nog niet cognitief kunnen bedenken, kunnen redeneren, oh, iemand is over mijn grens gegaan, dan weet ik gewoon, oh, wacht even. Er is dus iets, ik heb die keelpijn, ik heb die steek, ik heb mijn hoofd is heet. Er is iets gebeurd wat ik niet fijn vind. En dan kan ik het langslopen en dan kan je het terughalen. Dus dit is echt geef me een 5. Dit doen, dit concreet maken in je lijf.
Ja. En nog even heel praktisch. Soms dan verdwijnen dingen die je er eerder hebt ingestopt. En dan moet je het nog weer even herhalen.
Ja,
laten we dat ook niet vergeten. Hè?
Nee.
Dat het ook gewoon niet... Plus sommige van deze dingen, van die grenzen zijn heel complex.
Mm.
Die heb je niet in één keer gevangen. Zeker als het gaat om relaties met anderen. Om je eigen mening vormen en zo. Dat gaat niet allemaal in één gesprekje zo even over tafel en klaar. Daar ben je langere tijd mee bezig. En dat hoort er gewoon bij. En dat is oké.
Ja. Dat klopt. Goed. Volgens mij hebben wij zo alle kanten wel belicht. Wij nemen deze aflevering wat eerder op dan dat eigenlijk gepland was. En daardoor hebben wij geen luisteraarsvraag. We hebben niet jullie om vragen kunnen vragen. Ha, dat is een mooie zin. En daardoor is het ook nog niet bekend wat onze volgende aflevering is. Dus het is een beetje gek, anders dan anders. Maar aflevering 41 gaat een verrassing worden. En vast weer met een hele leuke gast. Dankjewel voor het luisteren.
Als je je abonneert, dan word je natuurlijk op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Geef zeker een reactie op deze aflevering. Dat kan daar waar je hebt geluisterd, maar natuurlijk ook op onze social media. Als je nou meer wil leren over de methodiek Geef me de 5, kijk dan even op de website www.geefmede5.nl. Daar vind je onder andere onze boeken en het scholingsaanbod. Als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, die mag je sturen naar podcast@geefmede5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.